Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen we voor uit het boek Don Bosco. We zijn gekomen bij het tweede hoofdstuk, het kleine en het grote drama, bij het onderwerp een generaal van 27 jaar, Napoleon. In juli 1794 eindigde de terreur en de volksdictatuur met de doodstraf van hun eigen kopstukken, de fanatieke Jacobijnen Robespierre, Saint-Just en Couthon. De revolutie werd weer burgerlijk. De nieuwe constitutie, die in 1795 werd uitgevaardigd, gaf slechts 30.000 personen stemrecht. Parijs stelde toen 600.000 inwoners. Het bestuur van het land werd alleen toevertrouwd aan de kleine groep rijken. Maar spoedig kwam er een totale ommekeer. Het republikeinse regime werd tot keizerrijk. 1796. Een leger van de revolutie rukt Italië binnen onder leiding van de jonge generaal Napoleon Bonaparte, 27 jaar oud. In de Po-vlakte verslaat hij na bloedige gevechten de Oostenrijkers. De Franse soldaten hebben het over broederschap, gelijkheid en vrijheid. Die woorden wekken enorme geestdrift bij de jongere generatie. Het koninkrijk Sardinië, Piemonte, Savoie, Sardinië, wordt omvergeworpen en de koning gaat in ballingschap. Maar Napoleon is een onrustige geest. Hij streeft meer naar militaire roem dan naar de overwinning van de revolutionaire gedachte. In 1799 bevindt Napoleon zich in Egypte en de Oostenrijkers en de Russen vallen Noord-Italië opnieuw binnen. Op hun kleine steppenpaarden trekken de Kozakken, mannen met lange baarden en dreigende lansen, de steden binnen. Napoleon keert terug en er komt weer oorlog die grote ellende veroorzaakt tot diep in de rijke Po-vlakte. Napoleon perst geld af en ronselt soldaten in alle delen van Italië. Die heeft hij nodig tegen de guerrilla in Spanje en voor zijn expeditie in Rusland. Hij trekt dat verre, geheimzinnige land binnen aan het hoofd van het grootste leger aller tijden. Maar de strenge winter van Moskou wordt een ramp voor Napoleon en dwingt hem tot de rampzalige terugtocht. Met 600.000 man is Napoleon ten dode opgeschreven. In de vlakte van Leipzig, in de reusachtige volkerenslag van 16 tot 19 oktober 1813, gaan het grote Franse keizerrijk en voor velen de idealen van de Franse revolutie ten onder. Opnieuw trekken Oostenrijkers, Duitsers en Kroaten over de Alpen en vallen de Po-vlakte binnen. Ze zeggen allemaal, wij komen Italië bevrijden. Maar zoals alle bevrijders zijn ze door niemand geroepen. Zij profiteren ervan door stad en platteland te plunderen. Na de laatste stuiptrekking van de 100 dagen en de slag bij Waterloo, komt Napoleon op een eilandje in de Atlantische Oceaan aan zijn eind. Europa en Italië zijn uitgeput, vol puinhopen en wezen. Het land is verwoest en ontvolkt, omdat zoveel jonge mensen gedwongen waren als soldaat te sterven op verre slagvelden. De mensen die jarenlang om vrijheid geschreeuwd hadden, verlangen nu alleen nog maar vrede. En tijdens die grote volkerentragedie beleeft het gezin Bosco in 1817 zijn eigen klein, maar intens drama. De koning zet de klok 15 jaar terug. Giovanni Bosco leert uit de geschiedenisboeken dat zijn geboorte samenvalt met een nieuw tijdperk, de Restauratie. Het begon met het congres van Wenen op 1 november 1814 en het duurde voor het grootste gedeelte van Italië tot 1847. Dit wil zeggen tot het begin van het Risorgimento. Wat betekent opstanding, denken en werken aan eenwording van het hele land. De restauratie is een tijdperk van grote verwarring. Door toedoen van het congres keren de koningen, die door de revolutie of door Napoleon onttroond waren, naar hun rijk terug en zij denken dat zij met enkele pennenstreken 25 jaar geschiedenis uit kunnen wissen. Het congres van Wenen verdeelt Italië als een taart in 8 stukken. Het koninkrijk Sardinië, dat Piemonte, Sardinië, Savoie, Nice en de Republiek Genua omvat. Het koninkrijk Lombardije, Venetië, afhankelijk van Oostenrijk. Het hertogdom Modena, dat van Parma en Piacenza, het groothertogdom Toscane, het vorstendom Lucca, de pauselijke staat en het koninkrijk van de beide Siciliën. Vittorio Emanuele I keert naar Turijn terug. Hij doet het in een statiekoets, omringd door edelen, gekleed volgens de mode van het Ancien Régime en met een gepoederde pruik met staart op zijn hoofd. Het volk in de straten juicht de koning toe. Vooral de plattelandsbevolking snakt in de eerste plaats naar vrede. De gepruikte edelen willen die vrede waarborgen door alles te herstellen zoals het vroeger was. Ze hebben geen besef van de nieuwe positieve werkelijkheid die, al was het dan door de bloedige veldtochten van Napoleon, is ontstaan en ook in Italië vaste voet gekregen heeft. De geschiedenis is veranderd en niets kan de klok terugzetten. De burgerij werpt zich op als de nieuwe stand. Handel en verkeer maken gebruik van het wegennet dat door de ingenieurs van Napoleon is aangelegd. Honderden jaren lang was de grote massa van de Italiaanse bevolking op dezelfde boerderij geboren, getogen en gestorven. Zij was in haar kleine kring en in haar eeuwenoude gebruiken verstard. De legers van Napoleon hebben die verstarring doorbroken. De interne migratie werd een massaverschijnsel, ook al lagen er dikwijls tragische oorzaken aan ten grondslag. Met de postwagens komen ook kranten en boeken mee. Slechts weinigen kunnen lezen, maar overal is men nieuwsgierig geworden. De enkele lezers verspreiden de nieuwtjes en voor het ongeletterde volk verruimt de horizon. Francesco IV van Modena zei op het congres van Ljubljana in 1821: de vrijheid van drukpers, het oprichten van scholen, de vrijheid van scholen, de vrijheid voor allen om te leren lezen en schrijven, vormen het boze zaad waaruit revoluties ontkiemen. In Piemonte komt de landbouw weer spoedig tot bloei. De laatste bossen in de vlakte en in het heuvelland zijn gerooid. Nieuwe uitgestrekte gebieden zijn bebouwbaar geworden. Er worden duizenden moerbeibomen geplant, die de zijderupsteelt tot ontwikkeling brengen. Overal verrijzen fabrieken, werkplaatsen en hijskranen. De industrie komt op gang en de prijzen stabiliseren zich. Daags na zijn terugkeer schaft Vittorio Emanuele I de wetten van de laatste 15 jaar af en voert hij die uit de pre-Napoleontische tijd weer in. De adel en de hoge geestelijkheid krijgen al hun privileges terug. De burgerij verliest met één slag veel van haar zuur veroverde rechten. Het gevolg is dat, terwijl de koning de klok 15 jaar terugzet, ontwikkelde burgers zoals Silvio Pellico naar Milaan trekken. De jeugd van de beste families komt in opstand, sluit zich aan bij geheime genootschappen en vestigt al haar hoop op Carlo Alberto, een jonge prins uit het huis Savoie-Carignano, die voor de nieuwe tijd ontvankelijk schijnt te zijn. De echo van al die gebeurtenissen dringt, weliswaar afgezwakt, door tot de heuvels van Monferrato, waar Giovanni Bosco zijn arme, maar mooie kinderjaren beleeft. We onderbreken u even voor wat muziek. Derde hoofdstuk, de jaren aan de haard. Toen haar man stierf, was Margarita 29, nogal jong voor de last die ze te dragen kreeg. Toch deed ze niet aan zelfbeklag, integendeel. Ze stroopte haar mouwen op en werkte. In huis moest de vaat worden gewassen, de keuken geboend, water gehaald en de kamers opgeruimd. Dat allemaal in de verloren ogenblikken, want de akker en de stal gingen voor. Zoals alle boerenvrouwen uit die streek maaiden ze het gras, ze ploegden, zaaiden en oogsten het graan, zetten het op schoven, sjouwden die naar de schuur en dorsten ze. Ze verzorgden de wijngaard, oogsten de druiven en persten de wijn. Haar handen waren hard en ruw van het werk, maar niet voor haar kinderen. Ze was wel een harde werkster, maar vooral een moeder voor haar kinderen. Ze wist ze vriendelijk en streng groot te brengen. 100 jaar later zouden de psychologen schrijven dat het kind in zijn groei de veeleisende liefde van de vader en de serene en blije liefde van de moeder nodig heeft. en ze zouden zeggen dat een wees die een vader of moeder mist, het risico loopt affectief uit zijn evenwicht te geraken en weken moederskinderen zonder ruggengraat of wel koude, schichtige vaderskinderen te worden. Moeder Margherita was van nature evenwichtig. Rustige vastberadenheid en opgewekte blijheid gingen bij haar hand in hand en als dat nodig was, wist ze die heel goed af te wisselen. In zijn manier van opvoeden had Don Bosco veel aan zijn moeder te danken. Een grote figuur. Auffray schrijft dat voor Margherita Okiena een godsdienstige kijk op het leven de alfa en de omega van de opvoeding was. God ziet je, was een van haar meest gebruikte uitdrukkingen. Ze liet haar kinderen in de buurt in de wei ravotten, maar zei hun als ze weggingen, denk eraan, God ziet je. Wanneer zij zag dat ze aan kleine wraakgevoelens toegaven of op het punt stonden een leugen te bedenken om zich ergens uit te redden, denk eraan, God ziet ook je gedachten. Maar zij prentte haar kinderen niet de gedachten in van een boze God. Wanneer de nacht mooi was, de sterren aan de hemel stonden en ze alle op de drempel de frisse lucht inademden, zei ze. God is het die de wereld geschapen heeft en daar zoveel sterren heeft gezaaid. Wanneer de wei vol bloemen stond, murmelde ze, hoeveel mooie dingen heeft de goede God voor ons gemaakt. Als zij na het maaien of na de wijnoogst weer van de vermoeienis van het werk bekomen waren, zei ze, laten we God bedanken. Hij is goed voor ons geweest. Hij heeft ons ons dagelijks brood gegeven. Maar ook wanneer door onweer en hagel alles werd vernield, bracht moeder hen tot bezinning. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Hij weet waarom. Als we ons niet goed gedragen hebben, laten wij er dan aan denken dat God niet met zich laat spotten. Naast moeder, de broers en de buren leerde Giovanni zo een andere persoon kennen, God. Een grote figuur, onzichtbaar maar overal tegenwoordig. In de hemel, op de akker, in het gelaat van de armen, in de stem van het geweten dat sprak. Je hebt goed gehandeld, je bent fout geweest. Een figuur in wie zijn moeder een grenzeloos en onwankelbaar vertrouwen had. God was een goede, voorzienige vader die het dagelijks brood schonk, maar ook wel sommige dingen toeliet, onder andere de dood van vader, de hagel op de wijngaard. Dingen die moeilijk te begrijpen zijn. Hij echter wist het waarom en dat was genoeg. Spel en bloed. Giovanni was 4 jaar oud toen zijn moeder hem 3-4 takjes geweekte hennep in handen gaf om ze uit te rafelen. Een werkje van niets, maar toch werk. Op die manier begon hij bij te dragen tot het onderhoud van het gezin, dat van het werk van allen moest leven. Later hielp hij zijn broers met het opknappen van dagelijkse werkjes. Hout hakken, het vuur aanmaken, door zachtjes de onder de as gloeiende houtskool aan te blazen en zo de in zwavel gedoopte rietstengels te sparen. Water halen, groenten schoonmaken, kamers vegen, de stal opruimen, de koeien naar de wei brengen en letten op het bakken van het brood in de oven. Maar zo gauw hij die karweitjes onder het oog van zijn moeder had afgemaakt, ging hij spelen. Speelruimte hoefde hij niet te zoeken. Overal keken zij over weiland uit. En vriendjes genoeg, sterke, levendige, soms wel eens onbehouwen en ongemanierde kereltjes. Ze gingen mollen vangen of vogelnesten uithalen en verzonnen allerlei spelletjes. Een van de meest wilde spelletjes is lipa, een soort primitief baseball. Op een goede middag keerde Giovanni voortijdig naar huis terug, zijn gezicht vol bloed. De houten bal van de lipa was met een geweldige klap op zijn wang terechtgekomen. Margherita schrok en terwijl ze hem verzorgde, zei ze: Vroeg of laat kom je nog met een kapot oog thuis. Waarom ga je met die jongens om? Je weet toch dat er een paar kwaaien bij zijn. Als ik u er een plezier mee doe, ga ik er niet meer heen. Maar ziet u, moeder, wanneer ik bij hem ben, gedragen ze zich beter. Dan zeggen ze sommige woorden niet. Margherita liet hem begaan. Dapperheid groeit vlugger dan gestalte. Giovanni is 5 jaar oud, Giuseppe 7. Margherita heeft ze opdracht gegeven een paar kalkoenen te hoeden. Terwijl de dieren achter de krekels aanzitten, spelen de broertjes. Op een gegeven moment begint Giuseppe op zijn vingers te tellen en schreeuwt: Er is 1 kalkoen weg! Ze zoeken als bezetenen, niets te vinden. Een kalkoen is een dik beest, die kan zomaar niet verdwijnen. Giovanni loopt op een heg heen en ontdekt een man. Meteen staat het bij hem vast, die heeft hem gestolen. Hij roept Giuseppe en gaat vastberaden op de man af. Geef die kalkoen terug. De vreemdeling kijkt hem verwonderd aan. Een kalkoen? Ik heb geen kalkoen gezien. Die hebt u gestolen. Kom ermee voor de dag. Anders beginnen wij houd de dief te schreeuwen en krijgt u stokslagen. 2 kleine kereltjes kun je gemakkelijk met een paar klappen wegjagen, maar de beslistheid van deze 2 brengt hen toch in verlegenheid. Een eindje verder zijn broeren aan het werk en als ze een keel opzetten, kan er alleen maar herrie van komen. Hij haalt een zak uit de heg en laat de kalkoen lopen. Ik wou maar een grapje maken. Dat is geen grap voor nette mensen, roepen de kleintjes hem nog na. 'S avonds vertelde Giovanni zoals altijd aan zijn moeder wat er gebeurd was. Dat was niet ongevaarlijk. Hoezo? Om te beginnen wisten jullie niet zeker of hij het was geweest. Maar er was niemand anders in de buurt. Dat is nog geen reden om iemand een dief te noemen. En bovendien zijn jullie klein en was hij groot. Als hij jullie nu eens had beetgepakt, moesten wij hem dan de kalkoen maar laten gappen? Dapper zijn is niet verkeerd, maar het is beter een kalkoen kwijt te raken dan een pak slaag op te lopen. Mompelde Giovanni nadenkend. U zult wel gelijk hebben, moeder, maar het was een mooie, dikke kalkoen. Een stok in de hoek. We onderbreken nu even voor wat muziek. een stok in de hoek. Margarita was een heel zachte moeder, maar ze was doortastend en sterk. De kinderen wisten heel goed dat wanneer moeder nee zei, het nee bleef. Van grillen trok ze zich niets aan. In een hoek van de keuken stond de stok, een buigzaam rietje. Ze maakte er nooit gebruik van, maar ze zette hem ook nooit uit die hoek weg. Op een goede dag had Giovanni een stommiteit uitgehaald. Misschien door zijn haast om te gaan spelen, had hij het konijnenhok opengelaten en de konijntjes gingen er vandoor. Het was een heksenwerk om ze allemaal weer te pakken te krijgen. Toen hij doodmoe in de keuken terugkwam, wees Margarita naar de hoek. Giovanni, pak die stok eens. De kleine deinsde terug naar de deur. Wat wilt u ermee doen? Pak hem maar en je zult wel zien. Dat werd op een besliste toon gezegd. Giovanni pakte hem en reikte hem uit de verte aan. Wilt u mij ermee slaan? Waarom niet, als jij zulke stommiteiten uithaalt? Moeder, ik zal het niet meer doen. Moeder lachte en hij ook. Op een keer toen het gloeiend heet was, keerde Giovanni en Giuseppe uit de wijngaard terug met een gloeiende dorst. Margarita liep naar de put, haalde een emmer fris water op en gaf met de koperen pollepel eerst Giuseppe te drinken. Giovanni trok een lip. Hij was kwaad om die voorkeur. Toen zijn moeder hem daarna ook te drinken bood, liet hij merken dat hij niet meer wilde. Margarita zei niets. Ze bracht de emmer naar de keuken en deed de deur dicht. Een ogenblik later kwam Giovanni binnen. Moeder, wat is er? Krijg ik ook wat te drinken? Ik dacht dat je geen dorst meer had. Vergiffenis, moeder. Zo is het goed. En ze gaf ook hem de pollepel. Met 8 jaar is Giovanni een frisse knaap met een heldere lach. Hij is klein en stevig, heeft zwarte ogen en krulhaar als de wol van een lam. Hij houdt van avontuur en gevaar. Nooit klaagt hij over de schaafwonden op zijn knieën. Hij slaagt er al in bomen te klimmen op zoek naar vogelnesten. Op een keer is hem dat slecht bekomen. Een nest koolmezen zat erg diep in de spleet van de stam. Hij had zijn arm er tot aan zijn elleboog toe ingestoken, maar speelde het daarna niet meer klaar hem eruit te trekken. Hij probeerde het steeds opnieuw, maar in zo'n soort bankschroef was zijn arm gaan zwellen. Giuseppe, die beneden stond te kijken, moest moeder te hulp halen. Margarita kwam met een ladder, maar speelde het evenmin klaar. Ze moest er een buurman bij halen die met een beitel kwam opdagen. Intussen parelden de angstdruppels op Giovanni's gezicht en Giuseppe, die nog banger was dan Giovanni, riep tegen hem: "Volhouden, ze komen!" De buurman omwikkelde eerst de arm van het jongetje met de schort van zijn moeder en begon toen met de beitel te werken. 7 of 8 slagen volstonden om de arm te bevrijden. Margarita had de moed niet hem een standje te geven. Giovanni zelf stond er beteuterd bij als een hondje in de regen. Ze zei alleen: "Haal niet meer zulke stommiteiten uit." De duivel op zolder. Op een herfstavond was Giovanni met moeder bij zijn grootouders in Capriglio. Tijdens het avondeten zat de grote familie rond de tafel in het schemerlicht van een oliepitje. Plotseling hoorden ze een vreemd lawaai boven hun hoofd. Dat herhaalde zich 1, 2, 3 keer. Alle keken met ingehouden adem naar boven. Een poosje stilte, en toen was er opeens weer dat geheimzinnige lawaai. Dat overging in een langgerekt, dof geschuifel. De vrouwen sloegen een kruis en de kleintjes kropen tegen hun moeder aan. Een oude vrouw begon heel schichtig te vertellen hoe een poos geleden langgerekte geluiden, zuchten en schrikaanjagende kreten op de hooizolder gehoord werden. Dat was een duivel, en nu is hij teruggekomen, mompelde ze, en ze sloeg een kruis. Giovanni verbrak de stilte en zei heel rustig: Ik geloof dat het een wezel is en niet de duivel. Boos wordt hem het zwijgen opgelegd. En weer horen ze een bons en het lange klagelijke geschuifel. Het houten plafond waar ze allemaal naar zitten te kijken is de vloer van een lange vliering waar het graan wordt opgeslagen. Giovanni verbreekt nogmaals de stilte, springt op en zegt: Laten we gaan kijken. Ben je mal? Margherita, laat hem zijn mond houden. Je spot niet met de duivel. Maar de jongen staat al, neemt een lantaarn, steekt die aan en grijpt een knuppel. Margherita zegt: Wil je niet liever wachten tot morgen? Moeder, u bent toch niet bang? Nee, laten we samen gaan kijken. Ze klimmen de houten trap op. Ook de anderen gaan mee met de lantaarns in hun handen en zwaaiend met de stokken. Giovanni duwt de deur van de droogzolder open en houdt de lantaarn omhoog om beter te kunnen zien. Een van de vrouwen slaakt opeens een onderdrukte kreet. Daar in de hoek, kijk! Ze kijken allemaal. Een omgekeerde korenzeef schommelt, beweegt zich en loopt weg. Giovanni gaat erop af. Nee, pas op, het is een betoverde zeef. Giovanni pakt hem met één hand en tilt hem op. Een grote opgejaagde kip, die daar sinds wie weet hoeveel uur gevangen zat, springt kakelend vliegensvlug weg. En rondom Giovanni staan ze nu allen als dwazen te lachen. De duivel was een kip. De lichte zeef had heel onvast tegen de muur geleund. Graankorreltjes zaten tussen het rijshout ingeklemd en de kip wilde ze oppikken. Maar de zeef viel om en de kip was gevangen. Het arme beest had honger en had er genoeg van eronder te zitten. Het had geprobeerd zich te bevrijden door de zeef heen en weer te slepen, maar botste daarmee tegen allerlei voorwerpen aan, waardoor de huisgenoten nu en dan gebons en geschuifel gehoord hadden. De olievlek wordt groter. Elke donderdag gaat Margherita naar de markt van Castelnuovo. Ze neemt twee zakken met kazen, kippen en groenten mee om te verkopen. En ze komt terug met lappen stof, kaarsen, keukenzout en een geschenkje voor de kinderen. Die komen haar bij zonsondergang tegemoet gerend, de heuvel af. Op een donderdag komt de kleine houten bal tijdens een spannende lipa op het dak terecht. Op de keukenkast ligt er nog één, zegt Giovanni. Ik zal hem halen. Hij rent naar de keuken, maar de kast is te hoog voor hem en hij moet op een stoel gaan staan. Hij gaat op het puntje van zijn tenen staan, strekt zijn arm ver uit en plof. De oliekan op de kast valt naar beneden, breekt en de olie loopt over de rode vloertegels. Hij ziet de ramp, slaat zijn hand voor zijn mond en mompelt: Wat zal mama vanavond zeggen? Ze proberen de zaak te verhelpen. Ze nemen een bezem. Ze proberen snel de scherven bijeen te vegen. Maar de olievlek is niet weg te krijgen en wordt steeds groter, net als de angst van de twee broertjes. Giovanni zegt een half uur niets. Dan haalt hij zijn zakmesje tevoorschijn, gaat naar de heg, snijdt een mooi buigzaam twijgje af en gaat dat in een hoekje zitten bewerken. Intussen denkt hij na en zoekt hij naar de juiste woorden om het moeder te vertellen. Ten slotte is de schors van de tak helemaal bewerkt met krullen en streepjes. Bij het vallen van de avond gaan ze moeder tegemoet. Giuseppe aarzelt en blijft een beetje achter. Giovanni rent op haar af. Goedenavond, moeder. Hoe is het?
Goed.
En jij, ben je braaf geweest?
Moeder, kijkt u maar.
En hij geeft haar het versierde takje. Wat heb je me nu weer uitgehaald?
Deze keer verdien ik echt slaag. Per ongeluk heb ik de oliekan gebroken. En hij doet het hele geval uit de doeken en besluit. Ik heb een stok meegebracht omdat ik het nu echt verdien. Die is voor u, moeder.
Hij overhandigt haar de tak en kijkt naar haar omhoog, met half berouwvolle, half ondeugende ogen. Margherita kijkt hem even aan en ziet dan in de lach. En Giovanni lacht ook. Moeder neemt hem bij de hand en ze gaan naar huis. Weet je, Giovanni, je wordt een deugniet. Het spijt me van die oliekan, maar ik ben blij dat je me niet voorgelogen hebt. Pas een volgende keer op, want olie kost veel geld. Giuseppe, die de gevreesde bui ziet overdrijven, durft nu dichterbij komen. Giuseppe is nu 10 jaar en groeit op als een zachte, stille jongen. Hij heeft niet de levendigheid noch de onrust van Giovanni. Hij is geduldig, taai en vindingrijk. Hij houdt veel van zijn moeder en van zijn broertje en is een beetje bang voor Antonio.
Ik ben je moeder, niet je stiefmoeder.
Antonio is 7 jaar ouder dan Giuseppe. Hij ontpopt zich als een zeer gesloten jongeman, die nu en dan ruw en grof optreedt. Soms tuigt hij zijn broertjes af en moet Margherita tussen beiden komen om ze uit zijn handen te halen. Waarschijnlijk is hij een overgevoelige jongen die door de dood van zijn vader en van zijn moeder geschokt is. Tegenover Margherita staat hij in een soort liefde-haatverhouding. Ogenblikken van tederheid slaan om in uitvallen van woede. Wanneer hij het op zijn heupen krijgt, gaat hij soms met gebalde vuisten recht op zijn moeder af en schreeuwt met heese stem, stiefmoeder. Margherita had hem natuurlijk met een paar flinke klappen kunnen kalmeren, en andere moeders hadden daar in die tijd geen been in gezien. Zij wel. Slaan wilde ze niet. Nooit is zij handtastelijk tegen hem opgetreden. Zij antwoordde hem slechts kordaat. Antonio, ik ben je moeder, niet je stiefmoeder. Kalmeer een beetje en kom tot andere gedachten. Je zult zien dat je ongelijk had je zo te gedragen. Als zijn woede weer over is, gaat Antonio zijn verontschuldigingen aanbieden. Maar hij schiet gemakkelijk uit zijn slof en Giuseppe en Giovanni zijn voor dergelijke uitbarstingen doodsbang. Vierde hoofdstuk. In de maand maart. Het gezin is arm. Van de weinige huizen in Becchi is dat van de Bosco's het armoedigste en het heeft maar 1 enkele verdieping. Het dient als woning, hooizolder en stal. In de keuken staan de maïszakken en achter een dunne wand herkauwen 2 koeien. Op de verdieping zijn de slaapkamers, klein en donker en vlak onder het dak. Er is geen nood, maar wel armoede. Alle werken mee en het boerenbedrijfje levert iets op, al is het weinig. De witgekalkte muren staan er kaal bij, veel maïszakken zijn er niet. Maar er wordt zuinig mee omgesprongen en zo komen ze toe. De koeien moeten kar en ploeg trekken. Melk geven ze dus niet veel en die is ook nog mager. Maar dat beetje volstaat. De kinderen Bosco lopen er niet somber of agressief bij. Ook wie arm is, kan gelukkig zijn en een hoop verdragen. Tussen zijn 8e en 9e jaar begint Giovanni in het gezin mee te helpen
en hun harde dagelijkse leven te delen. Gewerkt wordt er van zonsopgang tot zonsondergang en zomers staat de zon al vroeg aan de hemel. Een slapende man vangt geen vissen, placht Margarita te zeggen, wanneer ze haar kinderen zo vroeg wekte. En slaapdronken zal Giovanni zich vaak hebben afgevraagd waar die vermaledijde vissen toch waren. Het ontbijt is karig, een snee droog brood met een kroes water. Giovanni leert spitten, gras maaien, de sikkel hanteren en koeien melken, als een echte boer. Elke afstand wordt steeds te voet afgelegd, want de diligence die over de straatweg naar Castelnuovo rijdt, is ver weg en kost geld. 'S Avonds legt men zich te rusten op een met maïsbladeren gevulde stroozak. We beëindigen hier de lezing uit het boek Don Bosco bij het hoofdstuk 4 in de maand maart. Dank u voor het luisteren.